Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
De verklaring van mijn cliënt was, hij begon te slaan. Hij sloeg mijn bril af en toen ben ik met de sneeuwschep gaan slaan. Dat is het, de lezing vanaf dag 1 geweest.
Dat is een eigen soort noodweer.
Ja, en toen is er iets geknapt in zijn hoofd bij mijn cliënt. En is hij blijven doorslaan met die sneeuwschep. Totdat het slachtoffer op een gegeven moment zei, stop. Toen is hij gestopt.
En welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick die juridisch een stuk beter onderlegd is dan dat ik dat ben. Dat is strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Voorafgaand aan deze podcast nemen we altijd eerst even de spelregels door. Ja. In deze podcast praten we alleen over zaken die onherroepelijk zijn. Onherroepelijke zaak, wat is dat?
Nou, dat zijn zaken die eigenlijk gewoon helemaal afgesloten zijn, waarin geen procedures meer lopen.
Goed. Vanwege de zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat bij betrokken bent geweest.
Nee, want de podcast heet wel Napleiten. Maar ik ga niet napleiten in mijn eigen zaken. Maar de andere advocaten mogen napleiten in hun eigen zaken. Maar met name uitleggen waarom het een bijzondere zaak is en wat het met hun gedaan heeft.
Chris, jij hebt kinderen. Gewoon een vraag. Wat zou jij doen als je dochter amoureus werd benaderd door een TBS'er?
Goed, als het amoureus benaderd weet ik. Maar goed, ik kan me heel goed voorstellen dat als mijn dochter slachtoffer zou worden van een ernstig zedendelict, dat ik in alle staten zou zijn. Ja. Maar daarom is er een rechtsstaat, hè? Dat is mooi. Dat er andere mensen zijn die dan vervolgens de zaak moeten gaan oplossen. Maar ik kan me heel goed voorstellen, hoor, als vader van een kind, dat als je kind iets aangedaan wordt, dat je geweldig uit je dak kan gaan.
Ja, want dat is waar we het vandaag over gaan hebben. De zaak van Mario Hazen uit Helmond. Hij sloeg in 2017 een TBS'er in elkaar die het had aangeprobeerd te leggen met zijn dochter. En deze Mario Hazen werd bijgestaan door Jan-Hein Kuipers. En die is vandaag onze gast. Welkom Jan-Hein.
Dankjewel.
We vragen onze gasten altijd om een zaak uit te kiezen om over te komen praten. We kennen jou natuurlijk van allemaal hele grote zaken als bijvoorbeeld het Holleder-proces. Waarom heb jij juist deze zaak gekozen?
Nou, dit was een zaak die je niet heel vaak tegenkomt in je praktijk. Een gewone burger als het ware. Hij had wel een strafblad. Maar een gewone burger wiens dochter wordt benaderd met chocolaatjes, bonbons en rozen. Door een hunk, een blonde hunk. Echt een spetter.
En hoe werd zij benaderd?
Nou, zij werd in eerste instantie benaderd via het internet. Daar begint het altijd. Het is levensgevaarlijk voor jonge pubers. Zij heeft iets te veel gegevens vrijgegeven, waardoor hij achter haar adres kwam. Toen is hij naar de Albert Heijn gegaan. Toen heeft hij bonbons gekocht en een bos bloemen. En die heeft hij afgeleverd op het huisadres van haar.
En hoe oud was zij? Haar vader.
Zij was 14.
Oké. Okay.
En toen?
Toen, alles leek koek en ei. Maar dochterlief die sprak tegen vader. En vader die was gescheiden van moeder. Dus de contacten waren niet elke dag heel indringend. Maar op een gegeven moment kwam vader erachter dat degene die bloemen had gegeven en die chocolaatjes had gekocht meer wilde dan alleen maar een vrolijke attentie neerleggen. En die is eens gaan uitzoeken wie die man of jongen eigenlijk was. Want hij had een foto gezien op de telefoon van zijn dochter. En dat was echt een soort Brad Pitt, maar dan van 16. Dat was een heerlijk joch. Ik heb hem trouwens in andere dossiers ook gezien. Die foto was gewoon een Amerikaans popsterretje of wat dan ook. Maar in ieder geval, die foto die dook op. En die cliënt van mij, die vertrouwde dat niet. En die zag aan die doos bonbons en aan die bloemetjes dat het van de Albert Heijn afkwam uit hun plaats. Hun plaats waar ze woonden.
Maar even duidelijkheid, want zijn dochter, had hij die bonbons in ontvangst genomen? Of hij had het gewoon afgeleverd?
Hij had het afgeleverd en hij was weer weggegaan. Ja.
En had hij dan ook nog, los van dat, hè, want dat op zich, ja, dat is natuurlijk schandalig, hè, dat je bonbons en bloemen afgeeft.
Ik zou het niet hoeven.
Nee, zeker niet. Maar had hij dan nog andere dingen gedaan? Of had hij, want er zou sprake zijn geweest van grooming, begreep ik.
Ja, hij wilde een soort van relatie beginnen. Hè. En dat meisje was daar op zich best van gediend. Want ze zag natuurlijk die foto en ze kreeg die cadeautjes. Dus die trapte er vol in.
Ja,
wat wil je? Ik bedoel, ze werd ingepalmd als een soort slachtoffer van een loverboy. Maar het was gewoon een heel normaal, naïef meisje uit Brabant. En die dacht van, nou, ik heb hier beter. Ik heb een lekker ventje te pakken. En die heeft geld, want ik koop bonbons en ik koop bloemen voor me. Dus ik ga ervoor. Maar pa, die was toch niet zo vertrouwd met het geheel als...
Pa was wat beschermend.
Ja, die vertrouwde het gewoon niet aan zijn water. Ja. En dat was wel zijn redding. Want als dit verder was gegaan, was het totaal fout gegaan.
Wat gebeurde er toen? Wat heeft hij toen gedaan?
Mijn vader die is naar de Albert Heijn gegaan. Waar die bloemen inderdaad bleken te zijn gekocht. Want hij had aan een filiaalmanager gevraagd van... luister eens, die camerabeelden van jullie... die wil ik wel eens nakijken. Want er zijn bloemen gekocht bij jullie en bonbonnetjes. En dat moet ongeveer toen en toen gebeurd zijn. Dus ik wil graag die beelden bekijken. Of dat inderdaad een blonde hunk is die daar die boel heeft gekocht.
En is hij daar alleen naartoe gegaan? Of?
Hij is daar volgens mij met een vriend naartoe gegaan. Maar het is achteraf gezien allemaal heel onduidelijk gebleven wie die vriend was. Maar die vriend had wel wat overtuigingskracht... een bepaald leren jasje aan en dat...
Waardoor hij die beelden mocht zien.
Dat denk ik wel.
Ja, want ik vond
een leren jasje, dan moet ik denken aan een motorclub.
Een motorclub, ja.
Nou, er zijn er vele van in Brabant, toch? Dus daarom, dat kan iedereen zijn.
Kan van alles.
Oké, goed. Ja.
Dus hij gaat daar naartoe en die filiaalmanager die laat die beelden zien. En die ziet daar niet een blonde hunk, maar een of andere kale vent van een jaar of 45.
Ja.
Die bonbons en die bloemen koopt.
En toen...
Nou, toen is hij eens gaan kijken naar de camerabeelden van het parkeerterrein buiten die Albert Heijn. En toen heeft hij via een kenteken achterhaald op wiens naam dat stond.
Zo.
En ja,
heeft hij niet de politie gebeld? Of?
Hij heeft links en rechts heeft hij toen nog niet. Hij heeft wel in een vrij vroeg stadium de politie gebeld. Om
maar
te
dat
zeggen,
is eigenlijk wat je
mijn
natuurlijk moet doen.
Ja, maar dat heeft hij ook keurig en braaf gedaan. Alleen het is hem niet in dank afgenomen, achteraf gezien.
Maar goed, hij was in eerste instantie op zoek naar de identiteit.
Hij wilde achterhalen wie het was.
Ja.
En toen hij wist wie het was, toen heeft hij ook meteen de politie gebeld. En via ook weer kwam hij erachter. Maar toen had hij de politie nog net niet gebeld. Bleek dat de hunk, zeg maar, zonder haar, dat die een ex-TBS'er was.
Maar dat wist hij ook?
Dat wist hij toen, op een gegeven moment wist hij dat.
Maar hoe wist hij dat dan?
Hij heeft zo zijn ingangen gehad.
Nee, ik heb maar goed.
Dit is wel knap speurwerk, ik bedoel...
Ja, heeft hij keurig gedaan. En daarom snap ik ook waarom hij zo angstvallig is geworden, wie er nou met zijn dochter bezig was.
Hij wist op een gegeven moment dus, dit is een TBS'er. En toen heeft hij wel de politie gebeld, neem ik aan.
Hij heeft de politie gebeld en gezegd van luister, mijn dochter die wordt gestalkt door een of andere ex-TBS'er. Als jullie er niks aan doen, doe ik het zelf.
Ja, maar was dat ook een zedendelinquent TBS'er, om het zo maar te zeggen?
Nee, het was geen zedendelinquent. Nee. En dat werd ook door de officier van justitie steeds op zitting gezegd. Van ja, het is wel een ex-TBS'er, maar hij is geen zedendelinquent. Nee. Dus waar maak je druk over? Maar, nou, ik meen nog wel.
Maar we lopen op de zaak vooruit, want we hebben het nu al over de officier van justitie. Wat is er vervolgens gebeurd?
Hij heeft de politie gebeld. Hij is gaan posten, omdat de politie niks deed. Het is hem een beetje kwalijk genomen dat hij niet precies de locatie van de ex-TBS er steeds doorgaf. Hij wilde eerst weten waar die man verbleef, met wie die omging, wat zijn dagelijkse rituelen waren, et cetera, et cetera. En toen hij dat wist, heeft hij nogmaals de politie gebeld en gezegd van jongens, luister eens, jullie moeten echt nu komen. Jullie kunnen mij uitpeilen, want ik ben nu met jullie aan het bellen. En als jullie mij uitgepeild hebben, weet je waar ik ben, dus kom maar, want anders pak ik hem aan. De politie zegt, ja meneer, luister, wij zijn u niet aan het uitpeilen, want ja, wie bent u en waarom en hoe zit dat? Dus ja, hij stond daar als het ware alleen als een observant. Misschien met de meneer met het leren jasje te koekeloeren waar de ex-TBS'er was en wat hij aan het doen was. Maar de politie deed niks, want die wist ook niet waar hij was. Alleen later bleek dat er wel degelijk een onderzoek liep op die ex-TBS'er, maar dat hadden ze hem niet verteld. Ja. Hadden ze dat maar gedaan, had hij niks gedaan.
Ja. Wat heeft hij uiteindelijk gedaan?
Hij is een blijven observeren, ook 's nachts in de auto.
Dat is behoorlijk intensief.
Ja, maar het gaat om je dochter, pas op.
Ja, ja.
En je weet dat het om een ex-TBS'er gaat. En misschien niet in de zedensfeer, maar wel een ex-TBS'er die met een bos bloemen en bonbonnetje van de Albert Heijn... die ter aanbieding op je ouderlijk adres neerpleurt, om het zo maar te zeggen. Dan mag jij zeggen wat je moet denken als vader. Ja, dus dan laat je hem geen seconde uit het oog. Dat heeft hij ook niet gedaan.
Maar met het doel om hem om te wachten op de politie of om hem uit te leveren, aan te houden.
Of om hem even uit zijn ogen te stompen, om het zomaar eens te zeggen.
Nou, het laatste, dat viel wel mee. Maar hij heeft hem in ieder geval geen seconde uit het oog gelaten. Hij heeft hem continu geobserveerd, dag en nacht. En hij heeft zijn gangen nagegaan. En hij heeft regelmatig de politie gebeld van jongens, luister, doe nou iets. Anders doe ik het zelf. Zegt hij er ook gewoon bij, staat ook op de meldingen.
Ja. En toen?
En toen is hij op een gegeven moment terechtgekomen middels een achtervolging. Zonder dat het slachtoffer tussen aanhalingstekens de ex-TBS'er dat wist. Bij de Grote Beek in Eindhoven. Dat is een psychiatrische inrichting. Waar die ex-TBS'er nog wel eens langskwam. En op dat terrein heeft hij op een afstand van 1,50 meter die man in de gaten gehouden. Heeft hij de politie gebeld. En gezegd van jongens luister, als jullie niet binnen 5 minuten hier zijn, dan is hij van mij. Ik ben op het terrein van de Grote Beek in Eindhoven. Nou, toen kwam de politie natuurlijk heel snel. Alleen ja, te laat, want er was al een vechtpartij uitgebroken.
Ja, want jouw cliënt die heeft die man die hij dus al een tijd lang in de gaten hield.
Observeerde, s'nachts zelfs.
Ja, ja. S'nachts observeerde. In elkaar geramd met een schop.
Nou, daar lopen de lezingen over uiteen. Kijk, er zijn op een gegeven moment verklaringen door mijn cliënt afgelegd vanaf moment 1. Want hij heeft zichzelf gemeld een half uur nadat het gebeurd was bij de politie. Heeft hij gezegd van luister, ik heb hem met een sneeuwschep geslagen.
Even één klein tussenvraagje. Was jij toen al betrokken bij de zaak? Of
nee, ik heb hem overgenomen van een piketadvocaat.
Van een piketadvocaat. Ja. Nou, hoeveel dagen, weken, hoe weet je dat nog?
Redelijk snel, in de verzekeringsstelling nog.
Oh, in de piketfase ook nog echt?
Nee, trouwens, na de inbewaringsstelling.
Inbewaringsstelling.
Ja, kort na de inbewaringsstelling.
Maar toen had hij al natuurlijk in de verzekeringsstelling had hij al... Hij moet eigenlijk weer een bijtje hebben.
In verzekeringsstelling, inbewaringsstelling.
Moet ik heel even uitleggen, daar ben ik een beetje voor, Jan Heijn. Lingo. Op het moment dat je aangehouden wordt voor een strafbaar feit, dan kan de politie in de regel je in verzekering stellen.
Dan word je gewoon in de cel gezet.
In de politiecel. Ja. En dat kan voor ongeveer 3 dagen.
Ja.
En 9 uur of zo, maar goed, in ieder geval rond de 3 dagen. En als ze je dan langer willen vasthouden, dan moeten ze je binnen die 3 dagen voorgeleid bij de rechtercommissaris. En die en dan heb je ook je advocaat bij en heb je een soort van begin van een dossier. En dan wordt er getoetst of er voldoende bewijs is en voldoende reden is om iemand langer vast te houden. En Jan Heijn zegt nu, nou, ik heb hem eigenlijk overgenomen in de piketfase tijdens de inverzekeringsstelling, dus nog voor de voorgeleiding. Maar ja, goed, dan heeft zo iemand wel verklaringen afgelegd zonder dat je daarbij betrokken was.
Mm-hmm.
En daar waren we eigenlijk gebleven van.
Hoe gaat dat dan? Word jij gebeld dan vanuit het politiebureau van joh, help mij? Of hoe gaat dat dan?
Nou, ik werd gebeld door de ex-vrouw van meneer Hazen. En die zei van, nou luister, dit is het geval. Wil jij mijn ex bijstaan? Want dit gaat in alle geuren en kleuren dadelijk klappen geven. En wil je dat doen? Ik zeg, nou, dat doen we wel. Ja, dat doe ik graag. Prodeo ook. Dus
op een gegeven moment... betekent...
Want jij hoorde ook een beetje meteen wat er gebeurd was.
Natuurlijk.
Dat bevalt me wel.
Alles ging opzij.
Ja.
Maar Prodeo, Chris?
Prodeo is gefinancierde rechtsbijstand. Hè? Okay. Dus dat betekent dat de overheid jou...
Want die man had zelf geen geld.
Nee, die had niks bijzonders. Nee.
Oké, goed. En hoe was het slachtoffer er eigenlijk aan toe?
Nou, het slachtoffer, de verklaring van mijn cliënt was, hij begon te slaan, hij sloeg mijn bril af en toen ben ik met de sneeuwschep gaan slaan. Dat is de lezing vanaf dag 1 geweest.
Dat is een eigen soort noodweer.
Ja, en toen is er iets geknapt in zijn hoofd bij mijn cliënt en is hij blijven doorslaan met die sneeuwschep totdat het slachtoffer op een gegeven moment zei, stop, toen is hij gestopt. Wordt ook bevestigd door 1 getuige. Er zijn 3 of 4.
Is dat de man met de leren jas die dat bevestigt?
Nee, die is nooit meer getraceerd.
Die was daar niet meer bij?
Nee, die was daar niet meer bij.
Oké. Okay.
Okay. Mensen, nee, daar heeft niemand over verklaard dat hij erbij zou zijn geweest.
Okay.
Dus, maar het slachtoffer die had 2 gebroken armen en een snee van 5 centimeter in zijn hoofd. En dat is wel relevant, vond ik toen. En beschadigde benen, et cetera. Dus hij was er best erg aan toe.
Ja, hij is even stevig toegetakeld.
Ja. Ja.
Ja, je kan dat wel als zwaar lichamelijk letsel.
Zware mishandeling, toch?
Nou ja, sowieso het letsel. Hè. We hebben het even over het letsel. Dat is 2 gebroken armen en heel veel letsel aan de benen en het hoofd. Ja. Dat kan je
maar wat is een zware mishandeling en een lichte mishandeling? Wat is het verschil?
Nou, het is eigenlijk in die zin heel simpel. Dat mishandelen is gewoon iets doen, hè, waardoor iemand anders pijn leidt. En als iemand daar zwaar lichamelijk letsel aan overhoudt, dan is het zware mishandeling. En dat kan van alles zijn. Maar ik bedoel, zwaar lichamelijk letsel moet je wel echt denken aan een letsel waar je langere tijd voor nodig hebt om van te herstellen. Ja. En anders is het gewoon een mishandeling. Maar het kan ook, hè, maar het wordt eigenlijk vaak te lastig gelegd, in eerste instantie als een poging doodslag.
Was dat
of een poging moord.
Was dat nu ook zo?
Exact, dat is precies wat hier ook gebeurde. De poging doodslag had de officier te lastig gelegd. Die had gezegd, je hebt geslagen niet met een sneeuwschep, maar met een spade.
Oh.
En een spade is zo'n massief ijzeren stalen schep waarmee je de gootjes voor de kabel graaft, weet je wel. Zo'n rechthoekig, hard, keihard ding.
Omdat getuigen dat zouden hebben gezien. Van...
Oh, en, maar dat kan natuurlijk vrij simpel ontkracht dan wel bevestigd worden. Doordat ze het corpus delicti, zoals dat heet, even tevoorschijn tonen.
Ja, die was weg. Die had mijn cliënt ergens neergegooid, die sneeuwschuiver, en die was weg. Dus die is nooit gevonden.
Maar hebben alle getuigen verklaard dat het een sneeuwschuiver was?
Er waren er een stuk of drie. Er waren maar 4 of 5 getuigen bij. Maar 3 die zei het was een spade. En mijn cliënt zegt van ja, maar dat kan best dat ze dat hebben gedacht. Want het was een omgeklapte aluminium sneeuwschuiver. Dat lijkt op een spade.
Okay.
Maar als jij op je knar geslagen wordt met een spade, met de zijkant. Want er zat een snee van 5 centimeter in het hoofd.
Dat is diepe Jaap.
Ja. Als je het met volle kracht, want dat had die cliënt ook gewoon verklaard. Die had gezegd, sloeg ik met volle kracht op zijn armen en op zijn benen. Maar niet op zijn hoofd. Maar als je dan zo'n sneetje hebt van 5 centimeter, de zijkant van de spade is je hoofd doormidden.
Ja.
Toch?
Ja.
Met 2 handen zou die hebben geslagen.
Ja.
Dan sla je gewoon je schedel in 2. Ja.
Nee, dat is wel grappig. Hè? Je kunt in dit soort geweldsdelicten kun je soms het verweer inderdaad omdraaien. In die zin dat je zegt, oké, er is wel letsel aan het hoofd bijvoorbeeld. Hè? Want op het moment dat je slaat op een hoofd, hard slaat op een hoofd, dan zit je al snel aan een poging doodslag. Maar omdat er is wel letsel, maar dat letsel is juist niet zodanig dat je ervan uit kunt gaan dat hard geslagen is. Integendeel. En jij zegt, nou, omdat er alleen maar snee was, dat is eigenlijk een contra-indicatie voor de stelling van het OM dat er hard geslagen is op het hoofd.
En laat staan met de spade. Het is meer een afgeweerd een ricochet van een sneeuwschep. Iets scherps. Snap je?
Ja, ja. Yes. Hey, en was er nou, want ik begrijp deze zaak, dat is de boeken ingegaan als de zaak van de wraakvader.
Ja.
En als je daarop googelt, dan zie je heel veel mediapublicaties. Was dat eigenlijk vanaf dag 1 al zo dat deze zaak heel veel aandacht kreeg?
Op het moment dat duidelijk werd hoe het verhaal in elkaar zat, was het echt niet meer te houden, vooral in Brabant. Echt, de kranten stonden er toen bol van.
Maar hoe kwam dat dan eigenlijk? Want ik bedoel, ja.
Nou, weet je hoe het denk ik kwam? Omdat het zo voorstelbaar is wat er was gebeurd voor Jan en Alleman. Iedereen die een zoon of een dochter heeft waar een of andere rare ex-TBS'er mee aan de gang gaat, ja, die voelt aan zijn water dat falikant fout kan gaan.
Ja.
En iedereen kan zich daarin inleven. Dus iedereen had er aandacht voor. En ik heb ook wel honderden mails gekregen van mensen die steunbetuigingen gaven voor onze Mario. En zeiden van, nou, hij moet geen dag zitten. Hij moet vrijgesproken worden. Ik zou het ook doen, maar nog veel erger. En dat soort
steun. Ja.
Brabant stond erachter.
Ja.
Alleen, dat mag niet.
Het mag natuurlijk niet, nee.
Nee.
En dan, oké, dus duurde het lang voordat die zaak voor de eerste keer op zitting kwam? Hoeveel zat er? 3 maanden? Of hoe?
Volgens mij 1 maand of 6. Er moesten eerst wat getuigen worden gehoord bij de rechtercommissaris. En de mensen die zeiden dat hij met de spade had geslagen en dat hij richting het hoofd zou hebben geslagen, die zijn allemaal gehoord.
Maar moest hij al die tijd blijven vastzitten?
Ja, in die tijd zat hij nog vast.
Serieus?
Ja, hij bleef vastzitten.
Vind je dat gek, Chris?
Ja, want ik zou in principe denken dat er geen... je moet altijd voldoende bezwaren hebben, voldoende bewijs hebben. Nou, dat zal er misschien al wel zijn geweest. Hè, los of het uiteindelijk voldoende is voor een poging doodslag. Mm. Maar je moet ook gronden hebben, redenen hebben om iemand vast te houden. En ik zou hier niet zo snel de redenen zien. Want ja, goed, je kunt zeggen het is een ernstig feit. Hè, de zogenaamde 12-jaarsgrond. Maar gelet op de context kun je dat relativeren. En recidieven, ja, het is zo specifiek gericht op... Behalve als deze meneer natuurlijk best wel veel geweldsdelicten op zijn strafblad had staan.
Dat viel wel mee. Vermogensdelicten wel, maar geweld niet. Maar weet je wat het was? Kijk, heel de samenleving zou staan te juichen toen op dat moment als hij zou zijn vrijgelaten. Maar de rechters wilden natuurlijk niet dat iedereen stond te juichen als er eigen richting plaatsvond. Dus die wilden juist laten zien, door hem vast te houden, van luister, dit mag willen wij niet hebben. Ja. Dus hou hem vast.
Maar daar heb je in principe natuurlijk, en daar gaat het dus mis qua verloop hechtenis, daar heb je een vonnisvorm. Ja, maar goed, dat zie je wel vaker, dat verloop hechtenis wordt gebruikt om...
Ja, maar die eigen richting, dat is eigenlijk natuurlijk een van de pijlers van onze rechtsstaat. Hè? Dat doen we niet. Dat mag niet.
Nee, dat is ook goed dat we dat hebben afgesproken met
elkaar. Want wat is nou precies de definitie van eigen richting?
Nou ja, dat je mag niet het recht in eigen hand nemen. Dus op het moment waar de overheid moet optreden, moet je dat aan de overheid laten. Dus je kunt niet zelf iemand bestraffen voor zijn gedrag of vergelding. Of al die doelen die we hebben in het strafrecht. Alleen, kijk, wat je wel vaker ziet en wat ik ook een beetje in het vonnis lees, is dat op het moment... Kijk, burgers zijn natuurlijk niet altijd even rationele mensen, hè? Niet iedereen heeft de capaciteit op wat voor manier dan ook dan de wetgever. Hè? Dus zeker in situaties waarbij natuurlijk de emoties hoog oplopen, zoals in dit geval. En als de politie dan niet adequaat optreedt, en dat heb ik ook wel in andere zaken van mijzelf gezien, dan zie je een ontwikkeling dat mensen zich eigenlijk steeds meer opnaaien. Hè, andere mensen worden betrokken, die sfeer wordt steeds heftiger. Ja, en als de politie dan niet adequaat optreedt, dan kan het mislopen. Ja, dat mag natuurlijk niet. Maar goed, het is menselijk gedrag wat dat betreft.
Ja, zonder meer.
En daarom moet het ook, daarom moet de politie ook ingrijpen. Want we hebben juist het hele strafrecht om dat menselijk gedrag een beetje in te kaderen. En dat betekent dus ook dat de politie moet ingrijpen op het moment dat, ja, dat het er naar uitziet dat menselijk gedrag gaat leiden tot dit soort geweldsincidenten of erger.
Ja, precies. Want dat is het enige wat ze hier hadden moeten doen. Heb ik ook betogen destijds. Van als jullie nou hadden gezegd dat er een onderzoek liep op die ex-TBS. Want hij was ook met andere meisjes bezig. En niet alleen met het dochtertje van mijn cliënt. Ook met andere meisjes was hij aan het lokken, aan het inpalmen. Daar waren ze al een onderzoek mee, hadden ze al lopen op. En dan had hij niks gedaan. Hij was alleen gaan observeren.
Ja, maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje gekkigheid. Als jij gaat zeggen van, als ik bel met de politie. Trouwens, die overbuurman van mij, loopt daar een onderzoek op.
Nee, maar als jij van iemand hoort van luister is, als jullie niet komen, dan doe ik het. Ja, dan kun je misschien een klein vliegertje oplaten via de wijkagent van Mario. Wacht maar even, het komt goed.
Ja, kijk, wat ze hadden moeten doen. Kijk, als ze door hadden dat deze meneer een beetje uit zijn dak aan het gaan was langzamerhand. Hadden ze gewoon een hoofdrechercheur. Hadden ze gewoon die man moeten roepen. Officier van justitie erbij. Neem je raadsman mee. Zeg een kerel, hou je nog even rustig. We zijn bezig. Het komt goed. We kunnen er nog niet te veel over zeggen. Weet je, maar als je zo'n man een beetje wegstuurt bij de balie of aan de telefoon. En hij gaat... Hij kan vervolgens nergens heen. Nee, maar ik praat niet goed, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Alleen ik vind in dit soort dingen altijd van belang.
Deescaleren.
Dat je ook... ook de verantwoordelijkheid van de overheid wel beziet in deze kwestie. Want natuurlijk, deze man, wat hij gedaan heeft, mag waarschijnlijk niet. Hij heeft er ook straf voor gekregen. Maar dit had allemaal voorkomen kunnen worden als de overheid haar taak adequaat had uitgevoerd. En daar hebben we de overheid wel een klein beetje voor ingehuurd.
Goed, de zaak. Eerste aanleg.
Ja.
Hoe ging het?
Volle bak of niet?
Eerste aanleg, vrijspraak voor de poging doodslag.
Oké, dus en dat niet, was een klinger. Wat was jouw verweer?
De eis was 6 jaar gevangenisstraf voor poging doodslag.
Zo.
Ik heb gezegd van nou, er is totaal geen opzet, ook niet voorwaardelijk. Dus dat je de kans neemt op de dood door je handelen van Mario richting dat slachtoffer. Hij sloeg de bril, werd van zijn hoofd geslagen. Toen is hij gaan slaan met de sneeuwschep. En de sneeuwschep is afgeketst. Heeft hij sneeuw van 5 centimeter. Ja, en hij heeft hard geslagen. Die armen zijn gebroken. Maar dat groeit wel weer aan elkaar.
Maar eventjes, mag ik even vragen, want ik bedoel, het stond groot in het nieuws daar. Dus ik neem aan rechtbank Den Bosch.
Rechtbank Den Bosch, ja.
Volle bak zaal.
Ja.
Maar hoe ging die behandeling? Hoe benaderde die rechtbank hem?
Nou, de rechtbank deed keurig.
Ja.
Heel keurig, heel klinisch en heel netjes. Niet in de zin van, nou, we snappen jou of we snappen jou niet. Gewoon, ze stelden hem vragen. Om uit te vissen of hij nou wel of niet op dat hoofd heeft willen slaan. En ook waarmee.
Ja.
Dat deden ze echt keurig. En uiteindelijk hebben ze gezegd, nou, wij zien niet in dat jij die man dood hebt willen slaan. We weten niet of het een spade of een sneeuwschep is. Maakt ook niet uit. Maar we zien dat die armen zijn gebroken. En het hoofd een 5 centimeter snee heeft opgelopen. Wat niet past bij het slaan met een spade met volle kracht op een hoofd.
Nee.
Dus gewoon zware mishandeling 10 maanden.
Oké. Okay. En wat dacht jij toen? Strikt eromheen?
Strikt eromheen en hup, à la maison.
Want het Openbaar Ministerie had 6 jaar geëist.
6 jaar, ja. Dat was ook rijkelijk overdreven.
Maar die zaten er dan echt wel met 2 benen in, zeg maar.
Ja, maar dat is in Den Bosch vaker, hè?
Is dat zo? Ja, ik ben niet zo heel vaak in Den Bosch. Dus.
Ja, dat is die gaan er fors in. Dat deden ze toen ook.
Ja.
Dus ze gingen ook gierend en huilend in hoger beroep.
Ja.
Had je dat zien aankomen?
Zeker als je een eis van 6 jaar neerlegt en je hoorde ook de toon van de officier van justitie in die zaak toen daar, dan kon je bevroeden dat ze een hoger beroep zouden.
De regel is altijd een beetje, althans zoals ik hem altijd een beetje geleerd heb, is dat als het Openbaar Ministerie eist een bepaalde straf, een x-straf, en de rechtbank gaat er meer dan een derde onder zitten, dat ze eigenlijk al, dat een soort kantelpunt is dat ze in hoger beroep gaan vanwege de strafmaat.
Dat herken je wel.
Ja.
En dat gebeurde dus nu ook.
Ja.
En want jouw cliënt was, neem ik aan, in eerste, wat dacht hij? Vond hij het goed wel zo? Of?
Ja, die snapte in eerste instantie niet waarom hij niet had mogen slaan, omdat hij zelf werd geslagen. Maar dat heb ik hem uitgelegd. Dus hij vond het best 10 maanden. Uiteindelijk, omdat hij heel vrij snel zou loskomen. En dat gebeurde later ook. Maar het heeft niet zo mogen zijn uiteindelijk.
Want toen ging het OM in hoger beroep.
Ja. En dat toen duurde ook weer even. Het was een tijd in de fasering. Hij was al buiten. Alles ging goed.
Fasering, wat is fasering?
Nou ja, als je een straf hebt, bijvoorbeeld 10 maanden, dan ga je op een gegeven moment krijg je vrijheden en verloven en een penitentiair programma om weer terug te komen in de samenleving. Ja. De resocialisatie, dat gaat middels fasering.
Oké, en daar zat jouw cliënt dus al in?
Ja, maar op een of andere manier heeft het Openbaar Ministerie die zaak best snel relatief gezien bij het Hof gekregen. Maar hij was al lang vrij. Hij kwam ook via de voordeur met mij naar binnen op de regiezitting bij het Hof, et cetera. En toen ging de zaak in hoger beroep lopen.
En toen?
Toen heb ik gevraagd om een nieuw rapport of een nader rapport van het NFI om te vragen aan het NFI. Wat gebeurt er als je met de zijkant van een spade met twee handen boven je hoofd neerslaat op een hoofd? Wat gaat er dan gebeuren met een schedel? Nou, dat was redelijk duidelijk wat er dan zou gaan gebeuren.
Die
splijt als een meloen uit elkaar.
Ja.
En toen zijn we naar het hof gegaan. Inhoudelijk.
En hoe ging die zitting?
De zitting op zich ging goed.
Maar waarschijnlijk veel minder aandacht? Of was er nog steeds
ja, dat is altijd. In hoger beroep heb je altijd veel minder aandacht. Ja. Op zich in zo'n zaak was dat ook best oké, weet je.
Ja, ik vind het zelf altijd ook wel een beetje lastig. Zeg ik eerlijk, ik weet niet hoe jij het ervaart.
Minder aandacht in hoger beroep?
Nou, niet minder aandacht, maar meer dat je... Ja, ik haal heel erg van aandacht. Meer,
volle
meer.
Tribunes.
Nee, waar het mij meer om gaat is dat je... Ik weet niet of je dat herkent, dat je soms in eerste aanleg... Hè, heb je er alles aan gedaan. Prachtig resultaat. Weet je, dat je denkt, oké.
Dat is eigenlijk de eerste helft.
En dan gaat het alleen een hoog beroep, weet je. En dan moet je dat nog een keer doen. Maar dan zijn de omstandigheden heel anders, weet je. Dan is het op een manier dat het dossier is een beetje ingedaald. Het hof zit er heel anders in, weet je. Er is niet meer de spanning van zo'n eerste aanleg.
De pers is veel minder.
Dat is waar, ja.
Dus het gaat niet zozeer om de aandacht, maar wel om de omstandigheden waardoor je...
De wedstrijdspanning.
Nou ja, en waardoor je dus ook moet oppassen dat je niet denkt, kat in een bakkie. Want dan kan je dus zomaar de deksel op je neus krijgen in hoog beroep.
Nee, de wedstrijd is nooit gewonnen, totdat, weet je. Maar inderdaad, wat je zegt, snap ik heel goed. Je moet die druk, die omgeving, die spanning hebben om een zaak zoals bijvoorbeeld deze, maar ook veel andere zaken, om die hetzelfde te kunnen doen als bij de rechtbank.
Bij de rechtbank,
ja. Maar ja, het Hof deed het ook inhoudelijk keurig. Ze hebben hem vragen gesteld, ze hebben hem voorgehouden waarvan ze dachten van nou, hier zijn vragen over. Bijvoorbeeld die getuige die zei dat er met de spade was geslagen. Die stond 100 meter verder van ja, hallo, ik bedoel, spade of sneeuwschop. Maar toch, uiteindelijk vond het Hof dat... Die sneeuwschop toch een spade was.
Oké.
Dat kan, want je kunt shoppen in de verklaringen. En ze vonden ook dat hij heeft geslagen op het hoofd of richting het hoofd. Dat hij niet heeft gewild dat de slachtoffer kwam te overlijden, maar dat hij wel richting het hoofd heeft geslagen.
Dus dat hij het risico wel heeft genomen dat het slachtoffer had kunnen overlijden.
Ja, niet dat hij het heeft gewild, maar wel door zo te slaan met die spade. Want dat was inmiddels al vastgesteld dat hij poging doodslag heeft gepleegd. Maar niet met voorbedachte raden. Dat had de rechtbank wel geoordeeld, voorbedachte raden. Want hij ging er naartoe en hij ging observeren.
Ja.
Het Hof zegt, nee, daar gaan wij niet in mee.
Een aantal keer gedreigd natuurlijk dat hij misschien wat zou gaan doen.
Ja, dat kon je wel zeggen.
Ja.
Ja, en dat was natuurlijk eigenlijk voor jou was dat natuurlijk jammer.
Ja, op zich, kijk, hoe ze het kwalificeren maakt mij niet zo heel veel uit. Alleen de straf was gigantisch. Die ging naar 4 jaar. Zo. Van 10 maanden naar 4 jaar.
Dus heel even voor mijn begrip. Dan loop je met een cliënt eigenlijk de rechtszaal in.
Ja.
En die rechtszaal gaat, dus als vrij man gaat hij naar binnen.
Ja.
En als gedetineerde gaat hij er weer uit.
Ja.
Wat doet dat met zo'n klant? Wat doet dat met een cliënt?
Nou, die was uitermate verbaasd. Hij vond 10 maanden al veel. Maar die 4 jaar was natuurlijk helemaal niet te begrijpen voor hem. Toen ging hij weer terug naar Vught. Toen kwam hij destijds vandaan. Nou, de champagne ging open. De slingers werden opgehangen. Hey, Mario was er weer. Zo was het echt.
In de gevangenis?
In de gevangenis. De huis van bewaring. Want daar is de cassatie gegaan ook nog.
Ja.
Maar de bewaarders...
Moest hij meteen weer naar binnen ook, bij arrest? Weet je dat nog?
Ja, hij moest meteen naar binnen.
Oh, wauw. Ja. Ja, dat is heftig, hoor. Dat is heftig.
Ja.
Ja.
Maar hij heeft... Ja, het klinkt misschien heel raar. En hij heeft best lang moeten zitten. 2 jaar en 8 maanden toen nog. Minstens een derde, 4 jaar. Maar hij had alleen maar vrienden. En iedereen vond hem een held.
Ja.
Kijk, het mag niet wat hij heeft gedaan. Maar ik snap wel dat als je in een baas zit... en je ziet waar iedereen van verdacht wordt... en je komt daar binnen als iemand die de lokker van je dochtertje heeft geslagen... Ja, dan ben je gewoon een held daar. Dus heel moeilijk het heeft hij het niet gehad in die baas.
Nee. Maar ja, goed, weet je, tegelijkertijd... nu heb je natuurlijk de pedojagers, die zaken. Het ligt natuurlijk iets anders. Het zijn mensen die niet zozeer zelf slachtoffer zijn... Nee. Maar zelf actief op zoek gaan naar vermeende daders... van pedoseksuele delicten. Mm. Kijk, het is wel... Kijk, ik vind het arrest van het Hof vind ik ook best wel heftig als het gaat om strafoplegging. Hè? Ja. Ik bedoel, je kunt best zeggen, hey, wij willen dit zwaarder bestraffen in die 10 maanden. Hè? Maar dan kan je ook 24 maanden opleggen. Ik bedoel, je hoeft niet meteen 4,5 jaar of 4 jaar op te leggen.
Ja, heel ver.
Hoe loop jij eigenlijk dan zo'n rechtszaal uit? Heb je dan de pest erover in? Heb je dan zo...
Ja, want ik ga nooit naar uitspraken toe. Want je kunt niks meer doen, je mag niks meer zeggen, et cetera. Maar ik was bij de rechtbank naar de uitspraak gegaan. Maar ook bij het Hof. Ja, en dan kom je toch heel anders buiten dan bij de rechtbank destijds.
Ja.
Ben je echt, dan denk ik, 4 jaar? Dat is 48, 48 maanden. Van 10 maanden naar 48 maanden. Hallo.
Dan sta je met je cliënt op de gang.
Relatief krijg je meer VI, maar ja, daar heb je weinig aan bedacht. Ja,
maar wat zeg jij dan tegen je cliënt? Ben ik wel benieuwd naar. Wat zeg je? Ja, ik heb er alles aan gedaan.
Nee, maar dat hoef je niet te zeggen. Dat zien die cliënten, die zien dat. Het is niet een punt van, hé, wat komt er jou? Nee, zo werkt het niet. Die zien wat je hebt gedaan en die denken gewoon weer, hallo, het is zo.
Ja.
Weet je, we gaan in cassatie. Jij heeft geen zin met dit soort vonnissen of arresten.
Nee.
Ja, want het Hof kan motiveren zoals ze hebben gemotiveerd. Ja, dat is simpel. Er kan de Hoge Raad niet bij.
Ja.
Maar het was wel teleurstelling, ja, zeker.
En deze zaak kreeg eigenlijk ook nog wel een heel gek staartje. Namelijk die, zeg maar, het slachtoffer in deze zaak is later... dus het doelwit van Mario Hazen is later veroordeeld tot TBS met voorwaarden.
Nog een keer veroordeeld voor TBS. Ja. Ja, dus kun je nagaan. Hij was uitbehandeld. Hij was weer vrij man. Hij gaat meisjes lokken. Hij gaat andere strafbare feiten plegen.
Maar kreeg je dat ook voor dit soort feiten?
Volgens mij was dat voor deze zaak.
Hij werd er hier wel van verdacht. Maar uiteindelijk heeft Nancy, dat is de dochter van mijn cliënt, heeft geen aangifte gedaan officieel.
Oh, okay.
Maar er waren een aantal andere groomingzaken waar hij wel van verdacht werd en waar wel aangifte was gedaan. En daarvoor is hij veroordeeld.
Ja.
Dus het is geen lekkere figuur, moet ik eerlijk zeggen. Hij is door het Hof in Den Bosch echt met fluwelen handschoenen beoordeeld.
Ja. Ja, goed. Ik denk als ik het zo hoor, allemaal dit verhaal van jou, en ik heb natuurlijk ook het arrest in het vonnis gelezen, is dat al met al begrijp ik hoe deze man tot zijn daad is gekomen, maar ik begrijp ook dat het niet kan. Maar de straf van het Hof is vrij absurd.
Pittig, ja.
Hoog te noemen, wat mij betreft.
Ja?
Ja. Dus...
Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
Ja, kijk, Mario was een hele prettige cliënt. Weet je, het is een hele makkelijke man, die weet wat hij heeft gedaan en hij weet ook wel dat het niet kan. Hij zegt van ja, wat had ik anders moeten doen? Ik heb de politie gebeld. Weet je, ik heb geprobeerd om ervoor te zorgen dat ze zouden ingrijpen. En dan wordt het kwalijk genomen dat hij niet meteen heeft gezegd van luister, waar ben je dan, et cetera, et cetera. Ja, oké. Okay. Maar wat Chris ook zegt, had het anders opgelost? Was dit nooit gebeurd, weet je? Maar het was een prachtzaak om te doen.
Johan Kuipers, dankjewel voor je komst.
Graag gedaan.
Ja, dankjewel.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en op Spotify. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.